Ik was de contactpersoon tussen haar en Jezus.
Welkom luisteraar bij de podcast De Nieuwjaarsmoord. Aflevering 3. Zoeken naar sporen.
Je begint altijd bij het hoofd en dan kijk je of er verwondingen op het hoofd zitten. Je voelt of de schedel intact is. Je kijkt naar de ogen, oogleden, of er puntbloedingjes zijn. Je kijkt naar de neus, de oren, de mond en de hals. Ja. En zo ga je dus helemaal naar beneden.
Uit bewakingsbeelden weten we dat Marja in de ochtend van 31 december om 9 minuten over 11 op het station van Enschede een kaartje koopt naar Os. Ze heeft dan een fiets bij zich en we weten dat ze de trein neemt. 8 jaar later staan Stefka en Peter op hetzelfde tijdstip op het station van Os.
Het zijn de laatste dagen van december, dus het is eigenlijk precies 8 jaar geleden dat Marja hier aankwam. Dus rond 2 uur komt ze hier met de trein aan.
Ja.
En dan gaat ze lopen.
Ja.
En dan weten we dat ze een paar uur later op het volgende adres weer gezien wordt.
Ja, precies. Maar dat zit er echt 2 uur tussen. Dus rond een uur of 4 wordt ze daar gezien.
Ja, en dat gaan we nu even lopen. Ja, we weten natuurlijk ook niet precies hoe ze gelopen is.
We weten niet eens of ze gelopen heeft. Want het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat ze de fiets heeft gepakt. Wat ook logisch is. En dat ze met de fiets eerst is gaan fietsen. Dat stuk weten we eigenlijk niet zo goed.
Nee.
Stefka en Peter lopen verder langs de route die Marja in de oudejaarsnacht ook heeft gevolgd. Intussen vertelt Marja's vriend Steef over een man in Enschede met wie Marja veel contact had.
In de kerk had je hier een man. Een vermogende man. Eigen bedrijf. Wat ik er zo van heb gezien, bedoelde de man het echt goed. Hij regelde alles voor haar, ook financieel, als ze weer iets had. Want Marja was wel zo, want als ze haar uitkering kreeg, zeg maar, dan ging ze naar het centrum, naar de markt, en daar zaten dan zwervers. En dan ging ze eigenlijk gewoon geld uitdelen. Terwijl ze dat eigenlijk niet kon missen. En die man die sprong eigenlijk altijd wel voor haar in. Maar het ene moment is het een heel aardige man en het andere moment is het de duivel. En ja.
Voor Marja?
Ja. Ze zocht de perfectie, denk ik, in mensen. En als er iets was wat haar niet aanstond, dan had de persoon ook direct afgedaan. Terwijl ze daar misschien jarenlang mee is omgegaan. Ook mensen die alleen maar het goede met haar voor hadden, daar vond ze wel iets wat niet klopte. Zoals die weldoener. Ik denk dat die het dichtst bij haar heeft gestaan. En misschien, ja, het zal in spiritueel opzicht zijn, nog wel dichter dan ik. Zij schilderde helemaal af als een duvel. Maar die man die zal toch ook heel wat mee te verduren hebben gehad.
De weldoener, noemt Steef de man die door Marja soms wordt afgeschilderd als de duivel. Joyce en Peter van Bureau de Pin zijn naar deze man op zoek gegaan.
Steef had het over een bedrijf. Dat bedrijf hebben we samen opgezocht. Kwamen we uit bij een directeur en dat is Herbert. En ik vroeg, kent u Marja Nijholt? Toen zei hij nee, die ken ik. En toen vertelde ik het verhaal dat we hadden gehoord. Toen zei hij nee, dat is mijn vader. Maar die is al wat ouder en wat wilt u van hem? Dus toen heb ik uitgelegd wat ik wilde. En nou, dezelfde dag volgens mij kreeg ik een mailtje terug. Met de telefoonnummer van de vader. De vader had gebeld. En die was eigenlijk heel erg open, klonk helemaal niet zo oud. En die zei, ik ben heel blij dat dit weer aandacht krijgt.
Wat goed.
En dus kom maar langs. En daar zijn we nu onderweg.
Goedemorgen. Hallo.
Goedemorgen.
We hebben een afspraak met meneer.
Klopt.
Dank u wel voor de bemiddeling.
Ja, was gewoon gebeurd, hè? Goedemorgen.
Goedemorgen. Wat fijn dat we elkaar even konden ontmoeten.
De weldoener heet Henny. Hij vertelt hoe hij Marja leerde kennen.
Ik kom 's morgens uit de kerk. En daar zit een jonge vrouw op de grond tegen de pilaar aan. Het maakte een indruk op mij van een hele diepe tristheid die daar vanuit ging. En daar liep toen toevallig ook de vrouw van de diaken. En ik zeg, ken je haar? Ze zegt, ja, ik ken haar. Ik zeg, moet eens kijken wat voor kleren dat ze aan heeft. Dat is meer dan erg, hè. Ze liep gewoon in lompen. En toen zeg ik, nou, zeg, kun je zorgen dat zij goed in de kleren komt? Ja, neem maar mee naar Hengelo of Enschede. En ga kleren voor haar kopen en zeg maar wat het gekost heeft, dan betaal ik dat. En toen zag ik haar regelmatig bij ons in de kerk. Op die manier kwam ze dus met mij in contact, in aanraking.
In de jaren daarna is Henny er voor Marja. Als ze in de problemen zit en steun nodig heeft, belt ze Henny.
Maar dan zat ze dus, belde ze dus op. En dan zat ik lekker thuis bij mevrouw. En zei mevrouw, die zei van, ga er nou naartoe. Ja, dan sla die arm eromheen. En nou goed, dan ging ik maar weer. En dan, ze had ook echt een arm nodig. Ik was puur enkel in maar, ja, vast waar ze haar klachten kwijt kon. Van mij kreeg ze dus weer de liefde die ze nodig had. Ja, ik was haar vader niet. Ik was haar verliefde niet. Ik was enkel en maar een hulpvader, iemand. En verder is niets. En dan heb ik het dus over ja, dat je iemand opvangt en zorgen dat ze rust krijgen en et cetera. En dat had ze ook nodig.
Ja.
Ook materieel helpt Henny Marja. Hij regelt een andere woning en betaalt een vakantie voor haar in Frankrijk.
Ja, dus op een gegeven moment heb ik gezegd van, joh, je moet eens op vakantie. Ja, daar had ze wel zin aan. Toen heb ik haar naar Frankrijk gestuurd. Ja, dus geld meegegeven, ga je maar doen. Als je niet genoeg hebt, zeg het me. Ja, dan zorgen we ervoor. En toen is ze dus gepakt en gezakt, op de trein gestapt en naar Frankrijk gegaan. En daar kwam ze dan in die soort jeugdkampen. En daar vermaakten ze zich heerlijk. Ja? En we hadden dus telefonisch contact. En daar is ze weken heeft ze daar gezeten. En altijd kwam ze weg met problemen. Dat er ruzie was. Ja, ze kon zich niet aanpassen wat dat betreft.
En hoe zou u uw relatie met Marja omschrijven?
Ik was de contactpersoon tussen haar en Jezus. Ik had contact, persoonlijk contact. Hoe het van elkaar krijg, weet ik niet. Maar ik kon dat niet uit haar verstand brengen. En dus minste of geringste, daar kwam ze aan. Vraag eens even naar Jezus. Ik zei, ja, doe het zelf. Ja. Ja, maar ze had geen contacten en dergelijke dingen meer.
Ook tussen Henny en Marja loopt het niet altijd even soepel. Als ze boos op hem is of hem als de duivel ziet, schrijft ze lange brieven aan hem.
Ik heb alles weggegooid. Ik bedoel dus al die brieven. Toevallig staat er nog een klein gedeelte op mijn mobiel.
En kunt u laten zien wat dat was op de telefoon?
Ik hoop dat ik het even weer kan vinden, want ik had puur toevallig.
In zijn telefoon vindt Henny nog twee e-mails van Marja. Peter leest een stuk uit een e-mail voor.
Nou, dit is een mail van 15 februari 2007.
Oh, dat is weer anders, ja.
Ik zou u verdorie een claim moeten indienen. Hoeveel materiële schade ik buiten de emotionele schade en de lichamelijke schade heb die u mij heeft aangericht. Maar dan is meneer ineens niet thuis, want hij heeft zoveel gegeven. Weet u wel hoeveel ik u spiritueel heb gegeven? Nee, dat weet u niet. En voor uw familie, dat weten ze ook niet. Ik ben een hele grote verspiller, heb ik wel 100 keer gezegd. Alsof u zo goed bent. Dit heb ik minstens 1000 keer uitgelegd, maar u bent zo doof als een kwartel, want u delegeert zo graag. Daarom wordt u ook dom, omdat u zelf niks meer hoeft te bedenken en uit te zoeken. Nee, u drijft en jaagt en dwingt, maakt mensen ziek, ziek, ziek. Maar zo werkt het niet bij mij. Nou, zo gaat het nog een hele tijd door.
Ja.
Wat doet dan met u als ik dat voorlees?
Eigenlijk niks. Het glijdt gewoon langs me heen, omdat ik weet hoe ze is. Dus, ik had alleen maar in de gedachte om haar weer op het spoor te krijgen. Dit was dan zo'n mailtje waarvan je zegt van ja, maar dit slik je niet. Maar bij mij wel. Bij mij ging het erin en aan de andere kant ging het de andere wel weer uit. Maar er staat ook een andere in.
Zal ik die even voorlezen? Ja, want anders lijkt het alsof ze alleen maar heel negatief is.
Ja, ja. Hoeveel tijd zit er tussen die andere en deze?
Deze is een week later.
Ja.
Het is nu dus woensdagmiddag in plaats van 15 februari.
Ik weet dat je altijd de mailbox nakijkt, dus ik kan sneller even een langer briefje schrijven. We kunnen ook nog een chatbox aanmaken, dat weten de kinderen wel. En, lekker geslapen? Ik heb een beetje nagedacht en het aan Jezus gegeven, want ik weet niet wat ik ermee aan moet. Kusje, komt u lang strakjes om 6, 7 of 8 uur? Nou ziet u wat ik allemaal van u heb gekregen. Alles zo'n beetje, wat het mooiste was van God. Liefs, liefs, Marja.
Dat is van een andere orde, hè?
Ja, dan kun je toch niet kwaad worden op die eerste brief. Ik bedoel, dat viel langs me heen. Mijn opzet was om haar weer normaal te laten denken. Nou ja, goed, wie ben ik? Mijn vrienden en mijn bekenden die zeiden allemaal, je bent hartstikke gek. Laat haar vallen. Nee, maar je kunt haar niet laten vallen. Het is een mens in nood. En echte nood. Ik bedoel, dus dit was niet geveinsd van haar. Ja, wat moet je dan? Het was echt een goede vrouw in wezen.
De laatste uren van haar leven brengt Marja door in Os. Stefka en Peter bezoeken de plekken waar Marja nog levend is gezien.
Komen we hier bij Petit Restaurant Café Het Libre. Het is natuurlijk dicht. Stoelen staan op de bar.
Ja, het is echt helemaal dicht.
En volgens de reconstructie is Marja hier rond 4 uur gezien. En ze kwam vanaf het station, waar ze op 2 uur uit de trein stapte, om en nabij.
Ja.
Dat hebben wij ook gedaan. En het is nu 4 minuten over 2. Dus we hebben 4 minuten gelopen over de afstand van het station tot hier. En wat weten we van dit?
Nou, eigenlijk niet heel veel. Ze is hier heel. Ja, we weten eigenlijk ook niet hoe lang dat ze hier is geweest. We weten wel dat ze vervolgens richting het centrum is gaan lopen. Dat het heel veel hard is gaan regenen, dat weten we. En dat ze ook pas later rond 8:30 weer wordt gezien bij Café de Oostwal.
In haar onrust is Marja altijd bezig met het zoeken naar zingeving en spiritualiteit. Ze zoekt heil bij verschillende spirituele stromingen. Steef heeft dat van dichtbij meegemaakt.
Wat ze wel altijd had, dat was, ja, ze komt uit een katholiek gezin. Ze heeft dus altijd een grote drang naar het spirituele gehad. Ze hopte van de ene religie naar de andere. Op zoek naar, ik weet niet precies wat. Zo kwam ze bij de Hare Krishna terecht. Via haar broer. Nou, dan hadden we hier 2 jaar Hare Krishna wat de klok sloeg. En ja, soms om horen dol van te worden. Maar goed, de zoektocht naar de verlossing, die werd alleen maar intenser. En ze kwam daardoor met andere groepen in aanraking die ik toch wat gevaarlijker vond. In het begin was dat sporadisch, maar die intensiteit die nam toe. En op een gegeven moment werd dat zelfs de Pinkstergemeente. En daar had ik toch wat moeite mee.
Ook Henny maakt zich zorgen. Vooral over de twijfel die verschillende geloofsovertuigingen bij Marja teweeg brengen.
De Pinkstergemeente heeft een rare kronkel in haar teweeggebracht. Zij was altijd opgevoed met Maria, de moeder van Jezus, wat belangrijk was. En die werd door de Pinkstergemeente in elkaar geslagen. Daar deugde niks van en alles voor meer. Maria, ja, die bestond dan wel, maar voor de rest was het een doodgewone vrouw. Ja, en had dus geen enkele functie in de kerk niet. En dat heeft haar waarschijnlijk helemaal holder de bolder gemaakt, dat dit klopte niet met wat zij altijd geleerd had. Ik denk dat daar de kronkel zit, die Pinkstergemeente.
Wat zou er dan gebeurd kunnen zijn?
In de hoofd. dat zij dus haar zekerheid is kwijtgeraakt. Haar zekerheid dat Jezus bestond en dat Maria bestond en dat Maria de moeder van Jezus was. Zij was opgegroeid in die gedachtegang.
Volgens Henny droeg godsdienstige twijfel dus bij aan Marja's onrust. Maar dan vertelt hij iets opmerkelijks. Hij legt uit wat Marja deed om haar twijfel weg te nemen en introduceert een nieuw persoon in het verhaal.
En dan was de leider van die Pinkstergemeente, die woonde in Os. En in armoede is ze dus gevlucht van Gronau naar Os toe om bij die man hulp te krijgen. En dat is niet gebeurd. Ja, ik bedoel, dus zij heeft bij mensen geweest en gevraagd om hulp, omdat ze vermoord zou worden. Ja, ik snap niet waarom of die mensen dat niet opgepakt hebben. Je ziet toch dat een mens in nood is. Maar ze hebben haar laten vallen.
Kunt u daar wat over vertellen?
Ze is naar Os gegaan om met die man te spreken. En dat heeft mij verteld, die man en die vrouw, die dus lid waren van die Pinkstergemeente. En die hebben we dus meer verteld dan dat ze eigenlijk wouden vertellen. Want toen ik daar na de tijd op terug ben gekomen en ik heb hen gevraagd, ja, maar je hebt toen dat en dat gezegd, waren ze niet meer thuis.
Volgens deze mensen was Marja dus op zoek naar iemand in Os. Dit kan een belangrijk spoor zijn dat ook door Marja's vriend Steef genoemd wordt.
Ze is toen, zover ik weet, naar het hoofd van die Pinkstergemeente. Maar die man die woonde dus in Os. En ze vertelde mij, ik ga naar mijn vader. Ja, blijkbaar is ze naar Os afgereisd. En die heeft daar de deur gewezen van, dit kan niet. En met oudjaarsavond, ja, dat is al zo. Ze wentelde zich in aparte situaties waarvan je denkt van, dit kan goed aflopen, maar dit kan ook niet goed aflopen. Gewoon in haar, ja, gedrevenheid om haar doel te bereiken.
Mm-hmm.
En ja. Achteraf hoor je pas hoe de situatie zich heeft afgespeeld en wie ze allemaal heeft benaderd om uiteindelijk toch bij die man terecht te komen.
Dit is de Oostwal, dat is een vrij drukke straat en hier is het café de Oostwal. En hier is Marja gezien rond...
Rond 8:30. Wat ze in de tussentijd heeft gedaan, is hier in Os rondgelopen, mensen aangeklampt, maar precies waar ze is geweest weten we niet.
Nee, want wij hebben vanaf café Libre naar hier, hebben we 10 minuten gelopen.
Ja.
En Marja is in het Libre gezien rond 4:00.
Ja.
En hier pas om 8:30 s'avonds.
Ja.
In die tijd is het flink gaan regenen.
Ja.
Is het donker geworden. En hier gebeurt iets raars. Want dit is eigenlijk de laatste keer dat zij gezien is in 2012. Dan is ze een aantal uren onzichtbaar. En pas rond 4:30 in de ochtend wordt ze volgens mij weer gezien. En dan zonder fiets.
Cafetaria de Oostwal blijkt open.
Mag ik jou ook vragen? Want jij bent bezig met een onderzoek naar Marja Nijholt. Zegt jou dat wat? Marja Nijholt. Zij is 7 jaar geleden... Is ze hier op oudjaarsnacht geweest?
Ja, klopt.
En toen is ze, daarna is ze overleden. Overleden?
Ja, klopt.
Was jij toen hier?
Ik was toen hier, ja.
Mag ik je er wat over vragen? Ja? Mag ik het opnemen?
Ja.
Wat kun je erover vertellen?
Ze wilde hulp. En toen vroeg ik, waar wil je?
De eigenaar van Cafetaria de Oostwal heeft Marja op die oudejaarsavond nog gezien. Hij is daarmee, voor zover bekend, de laatste persoon geweest die Marja heeft gesproken. Peter en Stefka maken een afspraak om het gesprek later in een rustige omgeving voor te zetten. Inzicht in de plaats delict kan het onderzoek naar Marja's dood verder helpen. Daarom heeft Bureau Dupin de politie gevraagd om meer informatie over de plek waar Marja is gevonden.
De eerste vraag die we stelden aan de politie was: in hoeverre kunnen jullie inzicht geven in de situatie zoals die is aangetroffen op het plaatsdelict? Met als achterliggend doel het terugdringen van het aantal mogelijke scenario's van het overlijden van Marja Nijholt. Nou, inmiddels hebben we antwoord gekregen op deze vraag en politie en Openbaar Ministerie hebben 9 foto's uit het politiedossier vrijgegeven met toestemming van Marja's nabestaanden. En op die foto's is te zien hoe het lichaam van Marja Nijholt werd aangetroffen op die nieuwjaarsdag. Er zijn ook nog wat foto's van haar bezittingen meegestuurd. En het is voor het eerst dat politie en justitie op deze manier informatie delen met het publiek. Nou, de foto's die zijn te vinden op onze online prikborden van Bureau Dupin. Zodat iedereen die wil, die kan meekijken. Want juist die mensen die vanuit een andere achtergrond en met andere ogen dan de politie naar die foto's kijken, die vallen misschien weer nieuwe dingen op.
Tegelijkertijd is Bureau Dupin benieuwd hoe een deskundige de foto's van de plaats delict bekijkt. Daarom legt Jet van Bureau Dupin de foto's voor aan Karen van den Hondel, verbonden aan het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau. Hoe gaat zij te werk bij het bekijken van dit soort foto's?
Wat je als forensisch arts doet, je wil zo systematisch het lichaam bekijken. Dus inderdaad, van boven naar beneden. Je begint altijd bij het hoofd en dan kijk je of er verwondingen op het hoofd zitten. Je voelt of de schedel intact is. Je kijkt naar de ogen, je kijkt naar de oogleden, of er puntbloedingjes zijn. Je kijkt of er letsels zijn. Je kijkt naar de neus, de oren, de mond, in de mond en de hals.
En dat kun je doen als je op de plaats delict bent. Met foto's is dat anders natuurlijk.
Klopt. En vaak is er verhaal. En als een verhaal suïcide is, dan ga je kijken. De dingen die ik verwacht, zie ik die of zie ik die niet? En bij moord kijk je, zeker als ik heb begrepen dat het om een messteken gaat mogelijk, dan kijk je specifiek ook naar afweerletsel.
Karen bekijkt de politiefoto's en vertelt wat ze ziet.
Eigenlijk bij het achterwiel van de tweede auto zie ik een lichaam. En het lijkt erop alsof het lichaam op de buik ligt. Op haar rug ligt volgens mij een rugzak die open is. En ik zie er een snoer uitsteken. Verder ligt er een notitieblok.
Een van de foto's toont Marja's jas, gefotografeerd in het politielab.
En we zien een soort groenbruine jas met aan de binnenzijde van dat teddybond. Er is een vlek op de jas. Dit zit met name aan de linkerzijde van de jas, vanaf de schouder tot de hals en ongeveer 3/4 van de jas naar beneden. Er lijken meerdere streepvormige beschadigingen te zijn van de jas. En die zitten ook met name op de arm. En dat is dan de linkerarm, de linkermouw. Een capuchon aan de binnenzijde lijkt links ook wel een verkleuring zichtbaar. Wij doen liever niet gokken wat dat zou kunnen zijn.
Maar als leek, denk je, oh, er zit bloed op de jas.
Ja, dat denk je, ja.
Ja.
Dat zou heel goed kunnen.
In het onderzoek naar Marja's dood liggen alle scenario's nog open. Is er op basis van de foto's iets te zeggen over het uitsluiten of bevestigen van mogelijke scenario's?
Daar is nog niet zoveel over te zeggen. Ik snap dat je als leek denkt, ja, ik heb een jas, er zitten gaten in. Er zit bloed op. En ik hoorde in de vorige podcast dat iemand zei dat ze een aantal keer gestoken is. Ja, dan snap ik dat je dan denkt, nou, dit is moord.
Maar jij als expert?
Op basis van deze foto's kan ik helemaal niks uitsluiten. Dit kan nog steeds een natuurlijk overlijden zijn. Ja. Ze kan natuurlijk onwel geworden zijn en daar dood gegaan zijn. Ja. Dat kan. Er zijn dingen te bedenken waarbij dit een natuurlijk overlijden zou kunnen zijn. Ja. Want een ongeval, dan denk je aan een onwelwording waarbij ze vervolgens op haar voorhoofd valt. Dan kun je een bloeding in het hoofd krijgen. Dan heb je suïcide. Als we even ervan uitgaan dat al die gaten in de jas steekwonden zijn, dan heeft ze ook allemaal gaten in haar arm. En ook aan de achterkant van haar arm. Dat zie je bij een suïcide wat minder. Het zichzelf steken en wel 10 of 20 of 30 keer steken, dat zien we bij suïcide wel eens. het echt steken in de achterzijde van het arm, dat heb ik nog nooit gezien.
Ja.
Wat je doet als je op die manier zelfmoord probeert te plegen, is je gaat het proberen. Dus je hebt een soort hesitation waarbij je eerst een aantal keer oppervlakkig en dan steeds iets verder. En dan uiteindelijk is er 1 of 2 of misschien wel 3, maar waarbij, die diep genoeg zijn om een groot bloedverlies te veroorzaken. Dus het kan. Ja, en moord is ook nog steeds een optie.
Een van de gegevens die het onderzoek verder kan helpen is of Marja Nijholt daar op die oprit is overleden. Op de foto's lijkt weinig bloed te zijn op de plek waar Marja's lichaam is gevonden. Is ze daar zelf naartoe gelopen of is ze daar neergelegd? Geven de foto's daarover informatie?
Bloedverlies, ja. Je hebt natuurlijk een aantal liter bloed in je. De vraag is wat er geraakt wordt. Als je in je arm geraakt wordt, dan over het algemeen verwacht je dat het bloed wel eruit gaat lopen. Maar als je het bot raakt, dan zou je ook in het bot flink wat bloedverlies kunnen hebben. Dat hoeft niet per se naar buiten te lopen. Als je diep genoeg gaat, dus voorbij de ribben, dan kun je het longvlies raken. De long kan daarbij klappen. Dan wordt hij heel klein, loopt hij leeg en dan kan de hele borstholte vol met bloed. Dus dan hoef je niet per se bloed naar buiten te krijgen. Zelfs als je het hart raakt, dat hoeft ook niet per se naar buiten te komen.
Volgens de deskundigen zijn op basis van de foto's dus geen scenario's uit te sluiten. Wat voegen de foto's dan toe aan het onderzoek?
Je ziet wel een hoop, hè? Dus ja. Er is zeker wel, misschien wel een hoop aanknopingspunten op deze manier. Hoe diep waren de letsels? Welke letsels waren er? Waar zaten ze? Welke spullen zijn er gevonden? Wat stond er in die notitieblokjes? Wat stond er op de laptop? Is de laptop onderzocht? Is er een telefoon? Was er nog een portemonnee met geld?
De politiefoto's van de plaats delict geven dus informatie die niet kan worden gevonden in openbare bronnen. Iets anders dat inzicht kan geven in de contacten die Marja had en de plekken waar ze is geweest, zijn de gegevens van haar telefoon en de zendmasten waarbij ze in de buurt is geweest. Daarom heeft Bureau Dupin een nieuwe vraag aan de politie gesteld.
Nou, we hebben gevraagd of we inzage mogen hebben in de data van Marja's mobiele telefoon en van bepaalde zendmasten rond de tijd en de plaats van haar dood. En het kan zijn dat alle links naar persoonsgerelateerde informatie moet worden weggehaald voordat de politie dat soort informatie mag delen. Maar dan nog kan die informatie duidelijk maken waar Marja precies is geweest en wie ze heeft gesproken in die laatste dagen van haar leven.
Ondertussen zijn Stefka en Peter opnieuw bij de eigenaar van cafetaria De Oostwal aangeschoven.
Ja, dat was oudjaarsavond. Zij kwam binnen, volgens mij rond 9 of 10 uur. Ik weet niet meer hoe laat dat we dicht gingen, maar ze was net binnen. En we gingen eigenlijk dicht, dus ze was echt een van de laatste mensen die binnen was. Ze was al een beetje, hoe moet ik zeggen, paniekerig, denk ik. Ze vroeg, kun je mij helpen? Ik dacht eerlijk gezegd, ze wilde iets eten of zo, want ze zag er niet verzorgd uit. Ik denk, ze heeft honger. Ik zeg, wat wil je dan? Ze zegt, mag ik bellen? Ik zeg, is goed. Ik wilde mijn eigen mobiel niet geven, dus ik gaf de telefoon van de zaak. En ze heeft gebeld, maar of ze gesproken heeft, durf ik niet te zeggen. Ik weet niet of ze contact heeft gehad. Ik heb het niet gevolgd. Want we gingen sluiten, was oudjaarsavond. En snel en dan nieuwjaar vieren. Dus, maar daarna was ze sowieso, ze had een fiets bij. Ze is ook met de fiets zo in de hand weggegaan. En ze heeft hier nog de laatste nummer die avond heeft zij gebeld. Misschien kunnen jullie bij KPN navraag doen. Of iets achterhalen dat ze die nummer heeft gebeld. Ik weet niet waar ze heeft gesproken, maar ze heeft van de vaste lijn hier gebeld.
En vertelt ze verder nog iets, behalve dat ze hulp nodig had?
Nee, echt niet.
Niet waar ze vandaan kwam, waar ze naartoe wilde?
Nee.
En hoe kwam ze op jou over?
Ja, ze was wel paniekerig, ja, dat wel. Ze zat niet echt rustig in de vel. Ze was wel een beetje verward, zou ik maar zeggen.
En dan zouden we dat nummer natuurlijk via de KPN kunnen achterhalen.
Ik zou het niet weten. Ik kan het vragen, maar Van mij mag je het vragen. Is voor mij geen probleem.
Ja? Want dat zou een heel belangrijk telefoonnummer kunnen zijn.
Ja, kan.
Dus super. Nou, hartstikke goed.
Wil je mijn telefoonnummer? Dan kun je...
Heel graag. Ja.
In deze aflevering werd gezocht naar sporen. En die zijn gevonden. Een mogelijk telefoonnummer dat Marja belde in die oudejaarsnacht. Een mogelijke kennis van de kerk naar wie Marja op zoek ging. En ook de politiefoto's van de plaatsdelict geven informatie. Zo duiken langzaam maar zeker nieuwe aanknopingspunten op die kunnen helpen bij het vinden van de waarheid.